Gillend wakker van mezelf. Dat had ik eigenlijk ook nog nooit gehad. Gewoon schietpartijen met de politie. Heel veel gestolen in winkels. En toen begon die auto nog in brand te vliegen. En
oh, vreselijk. Je wil natuurlijk die man eruit redden.
Ja, en ik zie een auto door het publiek heen komen. Tientallen reanimaties gezien of heb ik zelf gedaan. Zware ongelukken. En al die incidenten zijn gaan opstapelen. Nee. Vlak daarna zat ik in mijn diepste dal. Wilde ik een einde maken aan mijn leven. Omdat het gewoon...
Te veel werd.
Ja, het werd te veel. Maar hij wordt ook al eens vaak gevraagd. Oké, zou je heel dit traject weer over willen doen? Hè? Beginnen vanaf stap 1 met het boek. Nee, mocht je opnieuw kiezen? Nee.
Iedereen heeft zijn eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes verbreken of ons leren om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris Enthoven en je luistert naar de podcast Held een Eigen Verhaal.
Deze week in de podcast Ronaldo, die als een van de eerste aanwezig was bij de terreuraanslag in Apeldoorn in 2009 tijdens Koninginnedag. Maar niet alleen deze gebeurtenis, ook was jij aanwezig tijdens de vliegtuigramp van Turkish Airlines, maar ook de Schipholbrand. En eigenlijk zijn al deze gebeurtenissen hebben ervoor gezorgd dat jij een aantal jaar geleden PTSS geconstateerd kreeg. En daarom vind je het belangrijk om je verhaal te vertellen, om ja, PTSS bespreekbaar te maken, maar ook vooral de man achter het uniform zichtbaar te maken. En ik denk dat dat heel mooi is, dus welkom en dankjewel dat je er bent.
Ja, dankjewel. Ik heb er zin in, dus laten we beginnen.
Mooi, en hoe gaat het met je?
Nu wel goed, vandaag zit ik wel goed bij. Ups en downs, één dag is beter dan de andere.
Ja, merk je dat ook echt per dag of zit dat in fases van maanden?
Nee, dat is echt bij mij wel per dag. Toevallig afgelopen week, toen werd ik gillend wakker van mezelf. Dat had ik eigenlijk ook nog nooit gehad.
Nee.
Dat ik gewoon... van die herrie wakker werd van mezelf. En toen lag ik helemaal te trillen op bed. Toen denk ik, oké, wat gebeurt hier?
Momenteel ben je nog steeds werkzaam bij de Marechaussee, toch?
Ja, ik werk nog steeds bij de Marechaussee. Ja, op Schiphol als tweede teamleider bij de politiedienst. Dus eigenlijk zijn we verantwoordelijk voor de noodhulp op Schiphol.
Ja, ja. Nou, wel fijn dat je nog kan werken in ieder geval.
Ja.
Was het ook al jongensdroom van je om hier werkzaam te zijn?
Nou, de Marechaussee niet, want die... Kende ik zeker niet toen ik klein was. Heel veel mensen in Nederland weten ook niet wat de Marechaussee is. Toen ik vroeger heel klein was, toen wilde ik altijd al bij de politie. Dat is ook nooit veranderd. En toen ik 16 was, toen dacht ik, oké, nu ben ik klaar met mijn MAVO. En ik moet nog een aantal jaren overbruggen. Want dan wil ik naar de politie. En toen was ik bij een voorlichting geweest. En toen zei die man daarvan, ja, de komende jaren gaat het toch niet lukken hier in Groningen. Want we hebben genoeg mensen. En er is ook gewoon geen geld om ja, mensen... aan te nemen. Er gaan ook geen mensen uit. Dus je moet het over een paar jaar proberen. En toen in die tussenliggende periode dacht ik, wat moet ik dan? En toen leerde ik via een opleiding kennen, Vrede en Veiligheid. En dat was toen het eerste jaar dat die opleiding was. Tegenwoordig heet dat Veiligheid en Vakmanschap volgens mij.
Ja.
En toen ben ik daarmee begonnen met die opleiding. En toen leerde ik de Marechaussee kennen. Je mocht er geen stage lopen, maar ik leerde wel... defensiewereldje kennen.
Ja.
En ook dat we dus ook een Marechaussee hadden... die ook ja, politiewerkzaamheden deden... en ja, veel naar het buitenland ging. En
ja.
Ook militair was. Dus
wat is precies de definitie van Marechaussee?
Wat we doen als werk bedoel je?
Ja.
Eigenlijk, we hebben een aantal hoofdtaken. Een van de hoofdtaken is dat we militaire politiezorg hebben. Dus we zijn verantwoordelijk... We zijn de politie van de militairen. We hebben de grenswaking... zowel langs de met Duitsland en met België bijvoorbeeld, maar ook alles wat via Schiphol binnenkomt, maar ook de wateren.
Ja.
Dus aan de westkant van Nederland. En de internationale politietaken die we ook hebben. Dus we werken eigenlijk over heel de wereld.
Ja.
En in sommige landen werkt maar één persoon van ons. In sommige landen werken er honderden van ons.
Ja, want hoe groot is deze eenheid ongeveer?
Op papier rond de 6600.
66, oh ja, zo, ja. Zo groot.
Ja. 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 Waar een heel groot gedeelte van in het buitenland werkt.
Ja, ja. En je wil natuurlijk al van jongs af aan politieagent worden.
Ja.
Waar ontstaat dit? Of hoe was jouw jeugd? Neem ons even mee naar vroeger, want dat was ook niet makkelijk, heb ik begrepen.
Nee, ja. Ik ben geboren als Ronaldo Oudman.
Ja.
Dus ik heb een andere achternaam. Die heb ik ooit een keer veranderd, maar daar komen we zo dan wel bij. ik heb een broertje, 2,5 jaar jonger. Ik was 3 en mijn broertje is 1,5 jaar. Toen gingen mijn moeder en mijn biologisch vader die gingen uit elkaar. Gingen scheiden. En toen ben ik al heel snel... Maar mijn moeder die kreeg heel snel daarna al een nieuwe vriend. En ja, ik weet vrij weinig van die periode. Maar hij was wel heel gewelddadig. Dat weet ik nog wel. En mijn moeder die werd best wel veel mishandeld. Hij raakte verslaafd aan de drugs, aan de alcohol. Hij had ook nog een familie. Ja, op het werk hebben we het wel eens over criminele families. Nou, daar belandde ik dus ook in. Er werd heel veel gestolen, ingebroken. Maar er waren ook gewoon schietpartijen met de politie. Er werd heel veel gestolen in winkels. En ja, daar leefde ik ook in die situatie. Daar lag ik wel als klein jongetje op bed. En dan was ik met mijn ogen open eigenlijk aan het slapen, zei ik altijd.
Je voelde veel angst.
Ja, maar ik was ook gewoon bang voor wat er beneden gebeurde. Ja. En dan hoorde ik soms herrie, dan rende ik weer naar beneden, stond ik tussen vechtpartijen. Maar soms hoorde ik ze ook praten. Hij had een hele zware, harde stem. En dan dacht ik van, oké, ze zijn weer ruzie aan het maken. Ik ren weer naar beneden. En dan zaten ze op de bank waar ik ze gewoon aan het praten. Buiten dat had ik altijd voor mezelf zo'n gevoel van, dit is niet oké. Nee. En ik wil dat mijn broertje dit niet ziet. Dus ik was ook heel vaak, als er dan beneden tussen die vechtpartij stond, was ik met één oor aan het luisteren naar de trap naar beneden. En dan hoorde ik mijn broertje beneden komen, oké, wegwezen naar boven en stuurde ik hem weg.
Ja. Hoe was dit voor je moeder?
Ik praatte heel weinig met haar over. Sinds ik met mijn verhaal naar buiten ben gekomen, heb ik het wel heel even af en toe met haar erover gehad. Zij heeft gezegd dat er niet altijd zoveel ellende was. Hè. We hadden ook mooie tijden. Maar die kan ik me gewoon absoluut niet herinneren. Buiten het feit dat ik nu sowieso heel slecht ben in positieve herinneringen onthouden.
Ja.
Dus ik heb dat niet helemaal helder. Ik weet alleen nog heel precies hoe die vechtpartijen eruit zagen.
Ja.
Hoe de situatie daar was op dat moment, dat als ik naar een bepaald incident kijk.
Zijn zij nog samen?
Nee. Okay. Nee, anders had ik er ook wel een stokje voor gestoken nu.
Ja, want nu ben je oud en sterk genoeg misschien
precies,
om daar iets aan te doen.
Nu had ik dat zeker wel kunnen oplossen.
Ja, hoe was het toen als klein jongetje? Wilde je toen al je moeder beschermen?
Ja, maar dat kon natuurlijk niet.
Nee.
En op een gegeven moment ben je 11 jaar en dan ga je naar de middelbare school. Nou, dat was ongeveer 5 minuten fietsen van de woning waar we woonden. In de tussentijd zijn ze wel 2 keer uit elkaar gegaan nog. De ex-vriend van mijn moeder en mijn moeder. En toen zat ik met mijn gedachten ook daar. Dus ik zat op school en ik was met mijn gedachten bij... Oké, wat voor dienst heeft hij? Heeft hij laat of vroege dienst?
Wat voor dienst? Wat voor werk?
Hij werkte in een checkfabriek.
Oké.
En ook in Groningen.
Ja.
Had hij vroege dienst, dan wist ik dat mijn moeder veilig thuis was. Had hij late dienst, dan was mijn moeder thuis. Hij was thuis, dan vroeg ik me af, was het wel veilig? Ik was er gewoon heel veel mee bezig.
Ja.
Als ik dan nu terugkijk, het was toch gewoon normaal. Hè? Het was mijn leven zo, hè? Dus ik was niet anders gewend.
Ja, maar je kreeg wel een hele bak bagage eigenlijk mee op jonge leeftijd.
Ja, best wel veel, ja.
Ja. En nu is het natuurlijk knap dat je erover kan praten, maar toen had je dat waarschijnlijk helemaal niet door.
Nee, helemaal niet. En uiteindelijk, rond mijn 17 is mijn moeder weg. Mijn moeder en die ex-vriend van mijn moeder zijn uit elkaar gegaan. Nu hebben we het alleen nog maar over hem. Maar ik heb natuurlijk ook nog mijn biologische vader.
Ja.
Waar ik dus van afstand gedaan heb met mijn naam. Die is toen op een gegeven moment eigen coffeeshops begonnen. Nou ja, drugs gaat altijd met criminaliteit gepaard.
Ja.
Dus dat is nooit legaal. Dus hij had meerdere coffeeshops in het noorden van Groningen. En daar ging ik als klein jongetje mee naartoe. Dus ik zat ook daar altijd in de coffeeshops drugs te verkopen. Of ik had drugs in mijn handen. Heel veel guldens, duizenden guldens wat door je handen heen vlogen of wat je zag. Of ja, mijn vader die had behoorlijke stapels met cash geld altijd. Dus toen op een gegeven moment, ik had geen contact meer met mijn vader. Mijn vader die is toen het land uitgevlucht om een aantal behoorlijk serieuze bedreigingen. Om niet in details te gaan, maar dat ging echt wel heel heftig.
Ja.
En toen ben ik eigenlijk in die jaren daartussen, toen hij wegging. Hij is uiteindelijk gevlucht naar Venezuela.
Ja, is dat slim om te zeggen? Of zoeken mensen hem nog?
Geen idee.
Oké.
Okay. Het staat ook al in het boek, dus.
Oké, goed.
Ja, dus dan heb ik al pech.
Ja.
Ik heb mijn nieuwe achternaam en mijn oude achternaam genoemd. Dus,
ja.
Maar toen heb ik dus uiteindelijk afstand genomen van die achternaam. Waarom? Omdat ik toch altijd ook politieagent toen nog wilde worden.
Ja.
En hij voelde niet als mijn vader.
Nee, want hij was juist hetgeen waar je tegen jij als politieagent zou willen vechten.
Tegen de drugs.
Ja, criminaliteit ook.
Ja. En ik weet wel dat ik heb ook nog een halfbroertje. Hij heeft een zoontje bij iemand anders. Daar heb ik best wel goed contact mee. Mijn vader is gewoon echt een goed zak.
Ja.
Alleen hij heeft gewoon misschien verkeerde beslissingen genomen. Mijn broertje heeft nu nog steeds contact met hem. En die zegt dat nog steeds. Hij maakt gewoon verkeerde beslissingen. En iedereen moet zijn eigen keuzes maken. Alleen die keuzes die hij soms maakt zijn gewoon niet tactisch, niet handig. En ik denk, zeg maar, in die periode waar ik toen in zat en met alle ellende thuis, wilde ik gewoon afstand nemen van dat. En toen heb ik dus de achternaam van mijn moeder genomen op mijn 16e. En dat was, we kregen een brief toen, ondertekend door de koningin. En dat was volgens mij 2 dagen na mijn diploma-uitreiking. Dus ik had mijn diploma op mijn oude achternaam. Dus
dat
was echt niet tof. Gewoon.
Nee, niet
dat
handig.
Dat was even wat het was.
Ik vind sowieso al wel dat je dat al weet op je 16e. Vind ik al best wel bijzonder, van ik wil dat nu doen.
Ja, maar het is wel terecht geweest van volgens mij 3 of 4 jaar. Want je bent minderjarig, dus de Raad van Kinderbescherming moet zich ermee bemoeien. En er zijn heel veel instanties die zich mee bemoeien. En ik weet nog wel dat we heel vaak naar zo'n kantoor moesten van de kinderbescherming. En dan moesten we weer praten over
waarom wat is gebeurd. Kon je dan veel zeggen? Of?
Ik kan nu veel meer vertellen natuurlijk. Toen, wat we net al zeiden, was het normaal. Mijn jeugd was normaal. Ik zag het niet anders. Ik had alleen wel een ongezonde spanning eigenlijk altijd bij me. En ik was dus niet heel erg bezig met mijn jeugd. Ik was niet heel erg bezig met puberteit.
Nee.
Die dingen heb ik helemaal niet meegemaakt. Die hele stap heb ik overgeslagen.
Nee, ik heb het vaak met een vriendin van mij die ook bij kinderbescherming werkt. Heel veel over. Mm-hmm. Ik vind dat altijd wel ook dat zij heel veel bijzondere verhalen vertelt. Waarin dus het heel raar is om te beseffen dat misschien als je gewoon een gezond gezin komt, zeg maar, qua opgroeien en qua puberteit en alles meemaken, dat er eigenlijk zoveel kinderen zijn die dat hele gedeelte missen. En dat het zo goed is om daar bij stil te staan, dat die kinderen op dat moment natuurlijk niet doorhebben dat niet normaal is. Want het zijn hun ouders en ze denken dat dat gewoon the way to go is.
Ja, en ik had toevallig laatst ook met iemand over, en dat klinkt heel cru hoe ik het zeg, maar zo voel ik het soms wel. Als ik het dan even mijn eigen situatie pak en ik kijk naar de ex-vriend van mijn moeder.
Ja.
Gast, waarom ga je met een vrouw die kinderen heeft? Als je er toch niet voor kan zorgen. Als je toch een teringleier bent. En zo zie ik dat veel meer omheen. Hè. Ook in mijn werk zie ik dat, denk ik. Waarom maak je die keuze om voor kinderen te gaan? Als je zie jezelf nou niet wat voor debiel je bent.
Ja, als je misschien niet capabel genoeg bent. Ja. Ja. Of mensen denken er misschien niet goed over na om kinderen te nemen.
Dat weet ik niet. Hè? Ja, dat als ik van buitenaf kijk, soms naar bepaalde incidenten die we meemaken, denk ik, serieus, hoe kan dit? En ja, we hadden het net in de voorbespreking even over ook andere podcasts van jou die je geluisterd had.
Ja.
En dan denk ik ook van, shit, hey. Waarom? Hè? Waarom brengen we kinderen op de wereld om zo'n klote jeugd te geven?
Ja,
zo'n
precies.
Leven?
Ja, hoe asociaal ben je dan eigenlijk? Ja. Vind ik ook, hoor. Ben ik het helemaal mee eens. Ja. Na jouw jeugd, gelukkig een lichtpuntje is dat je natuurlijk het opleidingstraject bij de marechaussee ingaat. Ik neem aan dat je daar weer op een manier kon vastklampen om weer een beetje...
Ja, je wordt daar gevormd, hè?
Ja.
En je wordt daar gewoon behoorlijk gedrild ook wel in sommige gevallen. En iedereen op zijn eigen niveau natuurlijk. En toen daar hoorde ik bij die club. Die kon vechten tegen onrecht.
Ja.
En ik kijk altijd... Iedereen heeft een passie voor een bepaalde taakstelling bij ons. En bij mij ligt die passie echt in de noodhulp. En dus ik heb eigenlijk het geluk gehad dat van het werk wat we allemaal hebben bij de Marechaussee, dat ik naar Schiphol kon en daar gewoon de politiedienst kon doen. Dus volledig gefocust op de noodhulp. Dus gewoon politieagent zijn.
Ja, maar goed, dan maak je natuurlijk ook een aantal gebeurtenissen mee.
Ja.
Welke zijn jou het meest bijgebleven?
Je maakt bijna dagelijks incidenten mee. Je ziet best wel veel mensen die overlijden.
Op Schiphol?
Ja.
Oh.
Ja, het is niet alleen het gebouw, maar alles eromheen ook. Dus we maken best wel vaak ongelukken mee, dodelijke ongelukken. We hebben heel veel snelwegen om ons, dus daar gebeurt heel veel. En wij ondersteunen daarin gewoon de nationale politie.
Lijkt me best heftig op het eerste moment dat je zoiets meemaakt.
Ja, mijn eerste reanimatie kan ik wel goed herinneren, want toen was ik 19, net klaar met de opleiding. Toen bestond stage lopen ook nog niet.
Nee.
Dus ik kwam, volgens mij in mijn 2e of 3e week had ik mijn eerste reanimatie en ik sliep intern. Dus ik sliep op de kazerne in Battenverdorp. Een hele kleine kazerne was dat toen. En ik was na de reanimatie, ging ik op mijn kamer zitten en ik denk, en nu? En heet het die beelden voor je, denk ik, het is wel heftig. Dus ik denk, ik bel mijn moeder maar. Dus ik bel mijn moeder, ik zeg, mam, ik heb iemand gereanimeerd. Hoezo heb je iemand gereanimeerd? Die snapte ook nog niet helemaal, wat doet die marechaussee nou?
Nee.
En voor mij was het ook, ik heb een jaar binnen de hekken van Apeldoorn gezeten, waar de opleiding was. En ik heb boemstonk in de grote mensenwereld. En een paar weken later trek je vuurwapen en zo gaan we verder. En dan kom je in behoorlijk heftige situaties terecht. En om terug te komen op de vraag, wat blijft je echt bij, is dodelijk ongeluk wat, ik weet even het jaar niet meer, volgens mij 2006, wat eigenlijk voor mijn neus gebeurde. Dus een taxichauffeur, in zijn taxi, die ging eigenlijk een busbaan overkruisen.
Ja.
En toen kwam er een bus aan, gewoon een grote lijnbus kwam eraan en die schepte hem. En vol in de zijkant. En op dat moment, ik zag de remlichten nog. Het was 's nachts, het was de UEFA Cup finale in Eindhoven was het.
Ja.
En ja, dan moet je gaan handelen. Maar die auto was, één kant was van helemaal plat, waar de bus dus tegen aangekomen was. De man zat aan de andere kant. Ze probeerde de deur open te krijgen. Aan de passagierskant, dat lukte niet. Toen ben ik omgelopen aan de rechterkant van het voertuig. Deur open gedaan. Toen viel die eigenlijk direct eruit. Zij viel met zijn hoofd op de grond. Maar hij bleef hangen in het voertuig. Dus hij zat bekneld. Dus zijn benen zaten eigenlijk nog aan de linkerkant van het voertuig. En dat was helemaal platgedrukt. En dan zat hij tussen. En toen begon die auto nog in brand te vliegen.
Oh, vreselijk. Je wilde natuurlijk die man eruit redden.
Ja, dus ik ben maar op mijn knieën gaan zitten en ben hem gaan reanimeren in die auto. Dat is gewoon niet mogelijk. Maar ik deed maar wat ik deed. Of wat ik kon. En in paniek over die porto geschreeuwd. Van help, help. Ik heb echt mensen nodig. Want dit gaat echt verkeerd. En mijn maatje die ook bij mij in de auto zat, die rende naar die bus. En ik schreeuwde nog een paar keer naar hem, van dat hij mijn kant op moest komen. Was best wel een afstand hoor. Ik denk 40 meter of zo. Alleen, ik denk, wat is hier in die bus aan het doen? Ik zag alleen in de verte een buschauffeur voorover hangen. Ik denk, het leek net alsof hij een formulier aan het invullen was of zo. Maar die was gewoon bewusteloos. Ja. En er lagen vijf mensen bewusteloos op de grond. Dus dat had ik natuurlijk, dat zag ik niet.
Nee,
dus
jij was natuurlijk bezig met jou.
Met mijn eigen incident. Plus dat het gevaar voor mij er ook nog was.
Ja.
Dus dat is wel iets wat me heel erg heeft bijgebleven. Of is bijgebleven, zo'n incident.
Ja, en eigenlijk heb je natuurlijk met jouw werk zo vaak dit soort incidenten. Ja. En ik bedoel, als ik zoiets meemaak in het dagelijks leven, is dat zeg maar zo niet zo'n ver van je bedshow. Mm-hmm. En dan krijg je natuurlijk, als er zoiets gebeurt, gelijk daarna hulp en zo. Maar jullie maken natuurlijk incident groter en kleiner. En het varieert. Incident na incident na incident mee. Kan ik me voorstellen. En we hebben, ik benoemde in de intro natuurlijk ook even Apeldoorn. Dat is natuurlijk ook iets wat waar je als een van de eerste aanwezig was.
Ja.
Dat is ook super, toch wel traumatisch om daar ook bij te zijn.
Ja, er zit wel een groot verschil tussen of wij meldingen krijgen of dat we op incidenten stuiten. Daarom benoemde ik net ook dat dodelijk ongeluk. Want het gebeurt voor mijn neus, dus ik heb geen tijd om te reageren. Koninginnedag, de aanslag daar, dat overkwam ons allemaal.
Ja.
En dat heeft gewoon veel meer impact op me gehad. Als ik bijvoorbeeld kijk naar Turkish Airlines, wat je net benoemde. Dat vliegtuig wanneer stortte in 2009. Dan kregen we een melding. Dus
dan kan je in de rit ernaartoe jezelf voorbereiden. Krijg je informatie. Ja. Kan je sneller iets rationeler gaan denken misschien.
Ja, maar je ziet het ook op tv. Bij Discovery zie je al die air crash investigations en zo. Dus je hebt een bepaald beeld bij wat je gaat zien. En dat beeld klopt dan voor een gedeelte wel en voor een gedeelte niet. Maar je hebt je kunnen voorbereiden. En bij Koninginnedag absoluut niet. Ik stuur een NOS-reporter, Menno Rehmeijer, die stuur ik weg.
Ja, laten we even per gebeurtenis, want ik ben toch wel benieuwd ook wat er in je hoofd dan omgaat, wat er zich afspeelt. En ook misschien een beetje context scheppen van hoe die situatie zich... want 2009 is natuurlijk best wel ver. Misschien dat heel veel mensen die luisteren niet eens daar bewust dat hebben meegemaakt, die wat jonger zijn. Dus Koninginnedag 2009, jij was aan het werk.
Ja, ik was sowieso betrokken bij de voorbereidingen daarvan. En betrokken, de plannen lagen er al. Alleen ik was naar Apeldoorn geweest een paar weken daarvoor. Dus ik wist hoe de situatie daar zou zijn in die periode van de Koninginnedag. Moesten 8 bikers die kant op. Dus dat zijn 8 marchandises op een fiets. En 8 van de politie. En we zouden dan de noodhulp daar doen. Dus alle meldingen die binnen zouden kwamen in het centrum, daar zouden wij op reageren. Alleen de vraag was ook of dan 4 van ons... de koninklijke bus konden begeleiden. 2 van de politie, 2 van de marchandises. Nou, ik ging dus samen met andere collega's van de politie fiets ik voor de bus. 1 van de marchandises, 1 van de politie achter de bus. En wij gingen de bus begeleiden richting eigenlijk Paleis het Loo. Wat was het idee erbij? Stel je voor, er zijn demonstranten of zo, die komen het publiek in. Kunnen wij daarop reageren? En dan kan de DKDB gewoon zijn werk gaan doen.
DKDB?
Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Dus die beveiligen eigenlijk alle koninklijke of alle leden van Koninklijk Huis.
Op persoonlijk niveau.
Ja, persoonsbeveiliging.
Ja.
En ik kreeg te horen via een maatje naast me fietsen. Ja, de NOS-reporter, die heet het, voor ons loopt, die moeten we wegsturen. Die loopt in de weg. Dus ik fiets naar die NOS-reporter toe. Dat was Menno Reemeijer. En ik zeg tegen hem, nee, je moet even meekomen. Maar hij was live verslag aan het doen. Dus op de NOS, iedereen kon live Koninginnedag meevolgen. Dus ja. Je hoort op een gegeven moment ook nu achteraf, hè, als je dan die beelden beluister, bekijken en luister, hoor je ook dat hij op een gegeven moment zegt van, hey, ik ben live verslag aan het doen, ik heb toestemming en we raken eigenlijk in een discussie.
Ja.
Op dat moment dat ik hem dus daar apart zet en die bus rijdt gewoon door, hoor ik een hels kabaal en ik zie in één keer van alles door de lucht vliegen. En ik denk, dat klopt niet met het beeld en ook niet met de veiligheidsprotocollen die ik in mijn hoofd had zitten. En ik schrik eigenlijk, ik kijk naar, voor mij op dat moment naar rechts en ik zie een auto door het publiek heen komen. En die verdwijnt voor mij eigenlijk rechts in mijn dode hoek. En dat is eigenlijk de hoek waar al die fotografen en journalisten allemaal stonden. En ik spring op mijn fiets, negeer Menno voor de rest volledig. En ik wil die kant op fietsen, maar het is veel te druk natuurlijk. Er liggen veel te veel mensen op de grond. Iedereen begint te gillen en te rennen. Dus ik stap weer van mijn fiets af en ik trek een sprint richting het voertuig. Waarom? Ik denk, oké, ik moet sowieso die vent hebben, want ik weet zeker dat dit bewust gedaan is.
Dat ja, was... hoezo wist je zeker dat het bewust op dat moment gedaan was?
Omdat ik de veiligheidsprotocollen kende. Dus ik wist hoe groot het afgezet was. Ik wist ook wat er allemaal stond aan obstakels, aan barricades.
Ja, dus het had niet iemand kunnen zijn die bewusteloos in de auto is geraakt en rechtdoor is gereden, zeg maar.
Dan moet je heel knap bewusteloos raken, zeg
maar. Ja, precies. Maar ja. Je wist gelijk, dit is een aanslag.
Ja, dan had hij honderden meters gewoon in één streep moeten rijden zonder überhaupt. Dus dat was gewoon niet mogelijk. En tijdens het aanrennen keek ik achter in het voertuig. En toen zag ik inderdaad van oké, ik zie geen explosief of iets liggen of verdachte pakketten.
Ja.
Want de hoedenplank lag half uit, dus dat kon ik goed zien. En ik zie mijn collega links naast het voertuig staan van de Max José ook. Dus ik ga er rechts naast en ik kijk in het voertuig. En oké, die man is alleen. Ziet er, lijkt bewusteloos, zo leek het. En ik loop eigenlijk naar mijn maatje toe. Ik sta naast hem en ik hoor hem nog zeggen van, meneer, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Waarop ik reageer van, gast, dit is 100%, dit is bewust gebeurd. Dit is 100% zeker bewust gedaan.
Ja.
En hij kijkt me aan, ja, zeker, ja, 100%, oké, dan gaan we hem direct behandelen als verdachte.
Hij antwoordt met, ja
nee, mijn maatje.
Oh, sorry, ja. Ik denk de dader, zeg maar.
Nee, en toen ging mijn maatje, die ging dus vragen aan hem stellen, waarop die man dus al in het Duits aan het praten was tegen ons. Tegen hem, maar ik was aan meeluisteren, ik stond ernaast. En buiten dat, je hebt nog alle herrie, hè, dus de eerste ambulances komen, dus het is heel lastig om te horen. Toen ben ik even om het voertuig gaan lopen om mijn dashboardkastje te openen en daar vond ik een Nederlands rijbewijs in, met een geboorteplaats uit Nederland. Dus ik weer teruggelopen. Ik zeg, die gast moet Nederlands praten. Hij is in Nederland geboren. En ik geef op dat moment ook het rijbewijs over aan volgens mij een motoragent die achter mij stond. Van, neem het rijbewijs, weet wie het is. En dan kunnen we vervolgonderzoek doen.
Oh, dus hij deed alsof hij Duits was?
Nou, dat gevoel hadden we. Hij was Duits aan het praten. Zo klonk het in ieder geval. Hij was in ieder geval niet aan het praten zoals wij ook aan het praten zijn. Nee. Dus het kon er heel moeizaam uit. Hij had natuurlijk behoorlijke hersenschade.
Tuurlijk, ja.
En dat kan ik ook niet bewijzen, maar mijn gevoel is vaak, hoor je dat als mensen eigenlijk aan het sterven zijn, dan willen ze altijd nog iets van hun hart luchten.
Ja.
En dat gevoel had ik ook bij hem, dat hij nog wel iets wilde luchten, alleen het kwam heel moeizaam uit. En uiteindelijk door vragen stellen en gezegd te hebben, wat mijn collega zei van, oké, je bent niet al door de verplicht. Dat betekent, dat doen we altijd als we een verdachte hebben, iemand die verdacht iets ergens van. En hij antwoordde daar uiteindelijk dus wel op van, dat hij het bewust gedaan had.
Ja. En had hij ook een reden gegeven?
Nee, niet een directe reden. Nee. Nee.
Want met welke vraag antwoordde hij? Hoe zei hij van, ik heb het bewust gedaan?
Nou, mijn collega die vroeg, heb je het bewust gedaan? En toen was van, ja, ik heb het bewust gedaan. En daarvoor had hij nog aangegeven dat Willem-Alexander een fascist, een racist is. En,
dus het was echt een aanslag inderdaad, bewust.
Daardoor konden wij er wel heel zeker van uitgaan dat het een aanslag zou zijn.
Ah, ja. Jeetje, mina. Ja, dan sta je er. Die antwoorden zijn zo cruciaal.
Voor het vervolgonderzoek wel. Ja, zeker. Ook omdat hij daarna overleden is.
En vooral, precies. En vooral omdat je zegt, omdat het ook zijn laatste adem is. Omdat dat is het moment waarin je eigenlijk psychologisch goed moet schakelen om de juiste informatie te krijgen.
Ja.
Dus, en daarna?
Ik weet niet exact de tijdslijn, maar op een gegeven moment zijn wij weggehaald daar. Zijn wij naar het politiebureau gebracht. Moesten we kijken even naar mijn maatje en ik. Wat al die andere bikers en hulpverleners allemaal gedaan hebben, weet ik niet. En wij zijn apart in een apart hok neergezet.
Ja, procesverbaal.
Procesverbaal opmaken, ja. En toen op een gegeven moment werden we wel teruggeroepen. En dat was omdat de koningin ging een speech houden op tv.
Ja.
Maar volgens mij was dat om 4 uur 's middags. Dat weet ik niet helemaal meer zeker.
Ja, die weet ik nog wel. Dat zij spreekt, Beatrix.
Ja, ja, dat ze begint met die zucht, zeg maar.
Ja. Ja.
Dus daar mochten we even naar kijken. En toen moesten we weer terug het hok in. En verder gaan met tikken.
Ik heb het niet precies voor mijn geest, maar die aanslag, was het ver van de bus van de koninklijke familie?
Nee. Als die niet van baan gewisseld was, zeg maar, dus hij is op een gegeven moment door die mensenmassa heen gereden. En toen is het voertuig eigenlijk naar links tegen de naald tot stilstand gekomen. Maar als hij nog steeds die rechte lijn had gehouden, dan was hij tegen de bus aangereden. Maar ja, die bus stond precies op die rechte lijn waar hij vandaan kwam.
Ja, precies. Dus maar goed, het heftige hieraan is dat misschien is aanslag op de koninklijke familie niet gelukt, maar er zijn wel 8 doden.
Ja.
Inclusief natuurlijk de dader.
Ja.
Ook heel veel gewonden.
Ja.
Waarvan jij ook nog wel contact hebt, begreep ik.
Ja. Ik had, omdat mijn boek dus uitkwam, heeft dat meisje, het meisje, hè, zo noemen ze het vaak, hè. Senna, die benaderde mij omdat mijn boek was uitgekomen. En eigenlijk benaderde ze mij van, die man gaat toch niet reageren. En ik reageerde direct en vond het super tof.
Ja.
Ik denk, ja, haar wil ik zien. Met haar wil ik praten. En we hebben ook toen de 10 jaar na de aanslag, dus in 2019, zijn we met z'n allen naar de kerk gegaan. De grote kerk in Apeldoorn. En daar heb ik ook een aantal nabestaanden gesproken. En ik weet niet of dat per se voor verwerking is of zo, maar...
En je bent toch in a way... Lotgenoten dat je bij hetzelfde incident betrokken bent. Ik hoor dat wel vaker bij...
Dat is ook niet alleen vanuit mijn kant, ook vanuit hun. Want ik weet nog heel goed dat mensen in die grote kerk echt bijna op ons afrenden. Van, we willen met hun spreken. We zien hun alleen maar op tv. Maar we willen met hun praten. We hebben vragen aan hun. Ik denk dat ik datzelfde gevoel ook heb. Van, ik wil gewoon even met die mensen praten.
Ja. Ja. En je gaf aan het begin ook al aan van, er zit een heel groot verschil tussen je kunnen voorbereiden op gebeurtenissen en deze gebeurtenissen. Een ander voorbeeld inderdaad bij Turkish Airlines of de brand bij Schiphol, begreep ik ook dat je daar aanwezig was.
Ja, klopt.
Kan je voorbereiden? Hoe werkt zoiets? Want je traint natuurlijk eindeloos voor protocol voorbereidingen. Maar dan is het moment daar dat je moet gaan handelen.
Ja, dan komt de echte stress en de echte paniek komt. Ja,
hoe
en
zeker hou je die stress om intact?
Ja, dat is gewoon getraindheid.
Ja.
Ja. En ik ben er bijna heilig van overtuigd dat er een verschil zit tussen iets wat je overkomt of een melding. Omdat ik gewoon heel goed in mijn eigen levenslijn ook kan zien waar ik veel last van heb en waar ik minder last van heb. Wat wel heftig is, maar waar ik gewoon als intern gewoon minder last van heb. Ja.
Ja. Kan je ons meenemen naar die gebeurtenissen? Hoe dat misschien ook verschilt, maar ook hoe dat op jou is, hoe je dat hebt ervaren?
De Turkish Airlines, die was 2 maanden voor Koninginnedag, stortte die neer.
Ja, ook 2009, ja.
Ik was op dat moment reanimatieles aan het geven. En we hebben op Schiphol een aantal uitgangstellingen. Dat betekent dat is een locatie waar je naartoe moet rijden. Op het moment dat het een incident is. En vanaf daar rijden we op naar een locatie waar het gebeurd is. En ik was daar naast les aan het geven. Naast die uitgangstelling, reanimatieles. En ik hoorde zoveel toeters en bellen richting dat incident of richting die locatie gaan. Ik denk, hier is wat aan de hand. En dus mijn portofoon had ik bij me. Luisteren, ja, vliegtuig neergestort. Dus ik stap in de auto samen met een paar collega's. Springen, of we komen aan op die locatie, de uitgangstelling. En op het moment dat we er aankomen, zegt eigenlijk het begeleidend voertuig van, ja, volgen, de eerste mensen kunnen mee. Dus wij erachteraan rijden over de landingsbanen. En uiteindelijk aan het einde van de polderbaan. Schiphol, dat is een behoorlijk stuk rijden.
Ja.
De meeste mensen die terugkomen van vakantie weten wel, oké, het is nog een kwartier taxi.
Ja.
Voordat je dan bij de gate bent.
Als je een verschrikkelijke vlucht hebt.
Ja, dat is echt niet leuk.
Kwartier maar, taxi.
Ja, wij reden daar dus overheen. Ja. En toen aan het einde, ik denk, oké, wat is dit dan? De ding is neergestort op de polderbaan en we zien niks. Ik zie geen rook, geen vuur en geen vliegtuig. Dus, en toen kreeg ik het horen, hij ligt buiten de baan. En dat kwam, de verwarring kwam omdat eigenlijk de luchtverkeersleiding Nederland, die had eigenlijk de touchdown gehad. Dus dat betekent dat het vliegtuig geland was. Dus, en toen ging hij pas van de radar af. Dus daar zat even de spraakverwarring in. En toen lag hij net buiten die 5e baan. Toen reden we daar naartoe en toen zagen we hem inderdaad liggen. En dan kom je daar te plaatsen. En dan is het heel lastig, want je wil gaan helpen. Maar wie ga je helpen? Je weet op dat moment nog niet hoeveel mensen overleden zijn, hoeveel slachtoffers er zijn, hoeveel mensen in het toestel. Is er gevaar voor ons? Hè? Hoeveel kerosine zit er nog in die
Kan er nog explosiegevaar zijn?
Als er vuur bij komt, hebben we een veel grotere uitdaging. Maar ik stap uit mijn bus en ik loop eigenlijk dat weggetje op die weg langs het weiland. En ik zie daar al een slachtoffer liggen. Ik denk, wow, dat vliegtuig ligt een heel stuk verder. Ja. Dus zij is behoorlijk door het behoorlijk ver weggeslingerd. En dan twijfel je even, oké, wat ga je doen? En toen dacht ik, samen met die andere collega's die bij me stonden, we wachten even op instructie. Want we kunnen met z'n allen naar toestel gaan, want dat is niet wat we willen. En eigenlijk ook niet wat volgens de protocollen mag. En de instructie was heel snel, ga maar ambulance en brandweer helpen. Eerst met gewonden.
Ja, verzorgen.
Weghalen daar en naar een van die loodsen brengen. Gewonden, verzamelplaatsen noemen we dat. En dan kijken we daar nu wel verder. Maar eerst moeten die mensen geholpen worden waar behoorlijke bloedingen bij zijn.
Ja.
Ja. Dus dat was...
Wat is er uiteindelijk gebeurd, even praktisch gezien, bij Turkish Airlines?
De hoogtemeter, ik ben niet heel technisch, maar die waren defect. Er zat een fout in. Dus het toestel dacht dat die ging landen, maar het toestel was nog niet nog lang niet bij de baan.
Yeah.
Dus er zat daar een fout in. Nu is het wel zo dat, ook op Discovery hebben ze dat laten zien, dat de piloot wel heel veel waarschuwingen heeft gehad. Ik heb zelf een paar jaar geleden in een simulator gezeten. Om dat zelf te ondervinden wat er gebeurt. De trainer toen, die kent dit incident heel goed.
Ja.
En,
dus dat gebeurt niet zomaar. Dus misschien ook wel.
Hij heeft toen alles. Hij heeft gewoon dat scenario met mij nagespeeld, zeg maar. Ik wilde dat graag weten ook. En alle signalen die je dan krijgt voordat je.
Ja, waar je op kan reageren.
Ja, ja, dat waren er wel heel veel.
Ja, precies. Ja. Dus niet iets wat mensen met vliegenangst even vooral even duidelijk te maken van dit is niet iets gebruikelijks wat kan gebeuren.
Nee, je krijgt echt bizar veel.
Ja, ik kijk zelf ook altijd inderdaad al die investigation dingen. Dus ik vind dat zo interessant wat er dan gebeurt.
Ja, ik ook. Ja.
En sowieso vliegen is gewoon mega interessant. Maar dit is natuurlijk verschrikkelijk wat er is gebeurd. Ja. En 11 doden.
Ja, volgens mij wel. Ja, ik ben echt even de cijfers kwijt met alles.
Snap ik. Maar dan kan je gelukkig wel een aantal mensen goed helpen. Ik denk dat dat ook wel heel bevredigend is. Dat je wel daar je steentje kan bijdragen.
Ja, zeker. Je doet gewoon je best. En samen met mij nog tientallen, honderden hulpverleners natuurlijk daar. Die daar geholpen hebben.
Ja.
Ik vind het heel goed dat ik een slachtoffer daar uit het weiland haalde. Ja, die bloedde. Die vrouw had een witte blouse aan en schreeuwen en kermen van de pijn. En ja, dan probeer je haar door een net omgeploegde weiland probeer je haar mee te nemen. Ja, dat is gewoon super heftig.
Ook een scenario wat misschien waarin je ons kan meenemen is de brand bij Schiphol.
Ja.
Wat was daar aan de hand?
Het was ook weer een soort van, hoorde ik eigenlijk niet te zijn. Maar ik sliep op die kazerne waar ik het net over had in Bad Hoeverdorp. En
je bent wel ook steeds aanwezig als het misgaat. Want je zegt de koorder er niet te zijn.
En dat is ook het bijzondere. Waarom heel veel mensen ook hadden gezegd van oké, laten we jouw verhaal op papier zetten. Waarom? Ja. Omdat ik lag hier. Ik wilde slapen, ik kon niet slapen. Ik had eigenlijk vroege dienst. Dus ik had mijn uniform al klaargelegd van oké, dat scheelt weer. Hè. De volgende ochtend snel douchen en in mijn uniform.
Ja.
En toen hoorde ik een auto wegrijden van de kazerne. Maar wij hebben een piketauto. Een piketauto is eigenlijk een auto voor mensen die op afroep naar Schiphol moeten komen of naar een incident moeten komen. En die hoorde ik wegrijden. Dat was een Mitsubishi. En dat geluid was heel specifiek. Die herkende ik uit duizenden voertuigen. Herkende ik dat geluid altijd. En die reed onder mijn raam eigenlijk weg van de kazerne. Ik denk, hé, dat is raar dat hij wegrijdt. Die piketauto, dan moet er wat aan de hand zijn. En op datzelfde moment hoorde ik heel veel brandweer rijden langs de kazerne. Dus ik denk, oké, er is echt wat aan de hand. Dus het enige wat ik deed was mijn raam open en ik keek naar beneden. En daar zat de beveiliger. Ik sliep boven de ingang van de kazerne. Zo, wat is aan de hand? Ja, Schiphol-Oost, de gevangenis staat in de brand. Wow, oké, dan doe ik mijn uniform aan. Die hebben ongetwijfeld handen nodig, want ik weet dat...
Ja, voel je dat ook als je plicht dan gelijk van...
Ja, op dat moment voelde dat wel zo, absoluut. En dat kwam ook omdat ik weet ook hoeveel mensen er in de nachtdienst zijn. En ik weet ook, als een gevangenis in de brand staat, heb je wel handen nodig.
Ja, ook voor de gevangenen die wellicht...
Ja, zeker, absoluut.
Vrij voet komen.
Ja. Of die je moet helpen, of die je misschien ontsnappen.
Ja.
Dus ik heb in uniform eigen auto gepakt en volgas die kant op. En toen ik daar aankwam, ja, toen waren er al natuurlijk heel veel collega's die vanaf seconde 1 te plaatsen waren. En we hebben bij aangesloten en... Daar kan je niet zo heel veel buiten onze standaardprocessen, verkeer regelen. Zorgen dat gewonde nesten zijn. Dus mensen die gewond zijn, dat we die ergens veilig kunnen neerleggen.
Ja.
In hoeverre neerleggen. Maar hier gingen ook natuurlijk gevangenen ontsnappen.
Ja.
Dus dat werd een extra taak die we kregen om gevangenen te zoeken. Want we waren er wel een aantal kwijt.
Ja?
Ja.
Zijn er ook een aantal niet teruggevonden?
Ja.
Zo, was het ook met opzet dat ze wilden ontsnappen?
Dat durf ik niet zeggen, dat weet ik echt niet.
Oké, ze weten nog niet wat de aansteek
is. Nou, volgens mij wel, maar diegene die in zijn cel de sigaret op een matras heeft gelegd, dat iedereen geeft eigenlijk aan dat dat bewust gebeurd is.
Hoe gaat het daarna? Zijn er dan mensen die jou hulp bieden? Of hoe?
Ja, zeker, absoluut. Na elk incident. Ja, ja, ja.
Hoe gaat dat?
Als je een incident hebt, dan gaan we het altijd debrieven. En iedereen doet dat op zijn of haar eigen manier. Alleen, dan komt er ook collegiale ondersteuning. En de collegiale ondersteuning die gaat dan het proces van dat incident met jou begeleiden. En dat kan een paar dagen zijn, maar dat kan ook een paar weken zijn. Of een jaar, of meerdere jaren. Maar dan uiteindelijk ligt het niet meer bij de collegiale ondersteuning. En wij hebben het geluk binnen Defensie dat wij een hele Defensielijn hebben. En dan ga je gewoon naar richting maatschappelijk werk, psychologen.
Dus die begeleiding is hartstikke goed, ja.
Ja, ja, het is goed ingeregeld.
Ja. Ja. Maar toch kom jij er een aantal jaar achter. Welk moment kom je erachter van, het zit niet goed?
Nou, ik kwam er zelf niet achter, hè, want je hebt van jezelf niet door dat je verandert. Dat zien alleen de mensen om je heen. Ik geef heel vaak het voorbeeld van de broek, die past niet meer. Als je denkt van, oké, nu ben ik echt te dik. Maar die weg ernaartoe, die heb je niet door. Hetzelfde geldt in je hoofd ook. Dat je elke dag met jezelf wakker wordt, ja prima. Maar dat je aan het veranderen bent, dat zien de mensen om je heen. Bij mij was de opeenstapeling vanaf, laten we even zeggen, vanaf mijn vijfde, zesde levensjaar. Met zoveel stress, elke dag met mijn ogen open slapen, zoveel ellende gezien. Dingen die we ook nog niet benoemd hebben, maar gewoon best wel heftig zijn geweest. Dan begin bij de Marktse Zee. Direct al je eerste reanimatie. Uiteindelijk heb ik tientallen reanimaties gezien of heb ik zelf gedaan. Veel zware ongelukken en al die incidenten zijn gaan opstapelen. En mensen omheen zeiden je verandert en ik zei het is niet zo.
En dan ga je natuurlijk het traject in van, of krijg je de diagnose na een tijdje van je hebt PTSS.
Ja.
Hoe is dat?
Misschien wist ik het stiekem al wel. Ja. Alleen het herkennen en het erkennen. Herkennen, dat deed ik misschien al wel een tijdje in het onderbewuste. Maar het erkennen, dus ermee naar buiten komen. En ermee naar buiten komen bedoel ik dan aan je naasten vertellen. Dat heb ik heel lang niet gedaan. Op een gegeven moment op het werk heb ik het wel moeten vertellen. Het voordeel was dat ik niet operationeel werkte, dus ik zat niet in die noodhulp. Ik zat toen bij die trainingsgroep, dus ik kon wat meer achter de schermen werken. En toen ben ik eigenlijk gewoon begonnen met de psycholoog. En alleen merkte dat het niet bij me paste. Je zag het net ook dat ik heel snel afgeleid ben externe geluiden. Dus ik moet echt weer even nadenken over waar ik het nog maar over, omdat ik net buiten geluiden hoorde.
Ja, maar ook denk ik een beetje, je komt toch uit een beetje stoere mannenwereld. En misschien dat ook ergens taboe ligt om met een psycholoog in gesprek gaan of over je gevoelens spreken.
Ja, we zeggen als Defensie van niet. Alleen ik merk heel erg dat de individu dat wel vindt.
Ja.
En ik vind juist dat we, daarom kom ik ook meer naar buiten.
Ja, nee, maar dat is ook je doel, denk ik,
zeker,
toch?
Zeker.
Ja.
En het gaat niet per se om mijn verhaal, het gaat om ons verhaal. En iedereen, elk huis heeft zijn kruisje, iedereen heeft zijn of haar eigen verhaal. Het is geen weegschaal of zo. Alleen bij mij merkte ik dat met de psycholoog praten niet echt hielp. Maar ik merkte wel dat andere dingen bij me hielpen. En dat was met een lotgenoot te praten. Dus uiteindelijk heb ik gezegd, oké, psycholoog, prima, maar het gaat goed met me. En dat was niet handig dat ik dat gedaan heb, want vlak daarna zat ik in mijn diepste dal. En heb ik, wilde ik een einde maken aan mijn leven, omdat het gewoon
Te veel werd.
Ja, het werd te veel.
Ja.
Dan zeggen mensen als, weet je, hoe voelt dat dan? Ik kom niet meer terug bij dat gevoel, dus ik weet het niet.
Maar was het dan ook dat je echt de hele tijd aan die gebeurtenissen dacht?
Ja, de hele dag door. Ja, en dat is ook een van de tekenen, met name PTSS. Hè. Je kan niet van iemand houden, of de kans bestaat dat je niet van iemand kan houden. Dat is een van de tekenen. Veel stress,
herbeleving. Wat bedoel je, niet van iemand houden?
Ja, omdat je gaat afsluiten. Dus je vindt het heel moeilijk om van iemand te houden.
Dat
kan een van de dingen zijn bij PTSS. Herbelevingen, angsten. Ik durfde niet naar huis te gaan. Dat kwam met name vanuit vroeger. Dus als ik naar mijn moeder bijvoorbeeld ging. Die woonde nog in Groningen. Die heeft nu echt een fantastische man. Dus dat gaat hartstikke goed.
Oh, wat fijn voor haar.
Ja,
goed.
Ook voor ons hoor. Dat
zo goed gaat.
Maar nog steeds, ik heb dat nog steeds. Als ik naar hun toe ga, dan komt er een soort van woede, angst komt naar boven bij mij. En dan word ik best wel agressief. En dat hou ik echt wel binnen. Hou ik binnen mezelf. Ja. Alleen dat bij mij komt het heel sterk in woorden eruit. En ik kan daar steeds beter mee omgaan. Mijn moeder weet nu ook wel, ik weet waarom hij zo reageert. Want hij heeft gewoon last van bepaalde situaties. Maar het veilig thuiskomen, zeg maar, dat ken ik niet. En toen ik 21 was, had ik mijn eerste woning gekocht. En uiteindelijk heeft mijn tante daar een tijdje in gewoond. En die kreeg ik er geen mogelijkheid uit. Dus uiteindelijk is daar heel veel gebeurd.
Ja.
En ook, dus ik had mijn eigen woning eindelijk. En ook dat werd weer een
tering. Van je afgenomen, ja.
Dus dat thuiskomen, dat is gewoon super
lastig. Dat veilige gevoel was er niet.
Nee.
Maar dat is natuurlijk als jong jongetje nooit ontstaan. Nee. Veilig thuis.
Nee.
Nee.
En ik zeg altijd, mijn moeder heeft ons echt wel liefde gegeven op de manier zoals ze haar best wilde doen of kon doen. Maar ik ken de knuffel en het houden van niet. Omdat zij ook zelf moest overleven.
Hoe is dat nu als iemand jou een knuffel wil geven?
Het ligt een beetje aan welke situatie. Want kijk, mij zomaar aanraken dat in één situatie, als we aan het stoeien zijn of zo op het werk, dan vind ik dat helemaal niet erg. Maar in andere situaties vind ik het weer vervelend. En dat is ook bijvoorbeeld met knuffel geven, is dat een knuffel uit van oké, hey, vriend, hoe is het? Weet je, als je elkaar weer begroet, nu mag het weer, hè?
Een beetje,
niet helemaal. Maar dat is anders, zeg maar, dan echt die gevoelige knuffel. Daar krijg ik gewoon veel sneller storing. En ik merk omheen, als mijn moeder mij bijvoorbeeld een knuffel geeft, dat ik na een halve seconde al denk, oké, en wegwezen. Loslaten, anders word ik helemaal gek. En ik probeer erachter te komen wanneer dat, welke triggers het precies zijn. Maar ja,
niet graag, nee.
Nee.
Is het moeilijk om er nog over te praten?
Ja. En mij wordt ook al vaak gevraagd, oké, zou je heel dit traject weer over willen doen? Hè? Beginnen vanaf stap 1 met het boek? Nee. Mocht je opnieuw kiezen? Nooit meer.
Nee, dit werkt niet.
Nee, het werkt wel. Ja, denk ik wel. Ik weet ook niet wat ik anders moet. Het enige wat ik kan is dit. Ja. Maar,
en dat is nu een boek schrijven dus.
maar dat komt dus door dit werk.
Ja, klopt. Ja.
Maar het boek schrijven zou ik niet meer overnieuw doen, denk ik. Maar ook omdat er zoveel naar boven is gekomen. Degene die het boek geschreven heeft, we hebben het echt op interviewniveau gedaan, die stelt hele goede vragen.
Ja.
En die ging zichzelf ook, om vertrouwen te wekken, ging die zichzelf ook kwetsbaar opstellen richting mij. Waardoor we gewoon soms echt behoorlijk emotionele dagen hadden. En dat die dingen vroeg en dat ik soms gewoon echt al 5 minuten zat na te denken van, oh ja, dat is ook nog gebeurd.
Ja.
En zo ben ik af en toe, heb ik dus ook aan mijn moeder moeten vragen, ja, wat is er toen gebeurd? Ja, dan komt het eruit. Wow, fuck, ja, nu herinner ik me, nu zie ik die beelden weer. Ik had het allemaal weggestopt en het is allemaal open gegaan. Ja, ik heb het afgelopen jaar echt heel slecht op bed gelegen.
Ja, snap ik. Ja. Heeft het ook schade aangericht aan je persoonlijke vriendschap of relaties of iets?
Nee, ik heb nu wel. Ik merk wel dat ik. Je hebt Ronaldo tot en met 2016 en Ronaldo daarna. Alleen Ronaldo daarna is nog niet echt een nieuwe Ronaldo. Die is nog heel gaan zoeken. En ik ben nog steeds aan het zoeken naar wat ik nou precies wil. Ik weet dat ik voor 2016 heel uitbundig was en heel levendig. Gewoon een masker. Gewoon alle ellende vergeten. En gewoon
zeggen dat het goed gaat.
Zeggen dat het goed gaat. Alleen maar leuke dingen doen en gewoon niet de ellende zien. Nu word ik natuurlijk dagelijks geconfronteerd met mijn eigen ellende, omdat elke dag krijg ik wel DM's, noemen ze dat, hè?
Ja.
Je moet er even een beetje aan wennen.
Ja.
En
mails, van lotgenoten.
Ja, maar ook voor partners van lotgenoten. Van mensen die, ik heb zelfs mensen gehad die hadden gewoon echt een hekel aan ons werk. En die zeggen, ik heb zo'n ander beeld gekregen van jullie werk.
Ja.
Ja, dus het heeft ook wel hele mooie dingen gebracht.
Ja, antwoord je iedereen?
Ja.
Oh ja. Ja, dat zie je dat ook echt als een missie?
Ja, nou, niet als een missie. Ik vind dat het moet. Waarom? En ik heb een heel sterk gevoel richting die Marc Suzé, of richting überhaupt de hulpverlening. Ik vind als op mijn werk moet ik ook altijd voor iedereen staan.
Ja.
En dat doe ik dus nu ook. En mijn geluk is toen, ik heb toen die mediaweek gehad van mijn boek. Hè. Had nooit verwacht dat er zoveel aandacht voor zou komen. Want eigenlijk, ja, elke dag komt wel een boek uit. En deze werd in één keer helemaal in de spotlight gezet. Ben ik gewoon 3 dagen lang heeft de baas gezegd, jij gaat niet aan het werk. Ik heb je net gezien. Hij was bij de boekenuitreiking. Hij zegt, dit gaat niet gebeuren. Jij moet echt even rustig gaan. Toen heb ik 3 dagen lang al die mensen moeten reageren.
Ja.
Moeten, heb ik gedaan.
Ja.
Ik heb 3 dagen over gedaan. Zoveel waren het.
Ja.
En het gaat nu nog steeds elke dag door.
Ja. Nou ja, mooi toch? Het is mooi dat je iets met jouw ervaring kan doen.
Ja.
En daarin mensen misschien kan bijstaan.
Ja.
Wat is de grootste, wat zou je de luisteraars willen meegeven?
Praat niet over elkaar, maar praat met elkaar. Want ik weet helemaal niet wie jij bent. Ik weet ook helemaal niet waarom je bepaalde dingen doet. Maar doe ik iets, vraag dan waarom ik dingen doe. En ik merk het bij mij op het werk, er wordt heel veel over mij gesproken. Zowel negatief als positief. Positief komen de mensen naar me toe. Negatief gaat via de verwarmingsbuizen. Ja. Dat hoor ik. Maar vraag aan mij waarom ik bepaalde dingen doe. Want ik wil niet Mensen zeggen, wat heel veel gezegd wordt tegen mij, heb je hem weer met zijn gezicht op tv, met zijn bek op tv, zeg ik altijd, heb je hem weer, aandacht trekken, dat soort dingen.
Ja.
Maar wat ze niet zien, is dat ik mezelf echt op de laatste plek zet. Echt op de laatste plek. En ook niet op 2 of 3. Ik zet iedereen op boven mij. Dat zien ze niet. Ze zien weer dat ik dan weer ergens te zien ben.
Is dat dan ook jaloezie? Een stukje erkenning wat jij misschien
geen
ontvangt?
Idee. Ik wil gewoon met die mensen in gesprek. Waarom zeggen dat over mij? En ben je dan nog steeds niet tevreden met mijn antwoord? Prima. Hè? We hebben, ik zeg altijd, 7 miljard mensen op de wereld. Dus allemaal verschillende meningen, ideeën. Dus je gaat er toch nooit uitkomen met elkaar. Maar praat gewoon met elkaar en niet over elkaar.
Ja.
Dat vind ik gewoon super belangrijk. Dat is ook mijn missie. En daarin geven we dus aan, met die jongens dus waar ik het net over had. Met Ferry, met Robin, met Hille.
Ja.
Zo zijn nog een paar gasten. Je bent niet alleen.
Nee.
Hè? Het is ook geen weegschaal. Je bent niet alleen. Dus dat.
Ja, het leven is geen weegschaal. Ik denk dat mensen daar nog wel eens ook veel van kunnen leren.
Ja, en zeker in die social media tijd nu. Hè?
Ja.
Kijk,
ja.
2009 was geen social media.
Ja.
En nu zit ik in een social media tijd. En er wordt zoveel van elkaar gevonden.
Ja.
Maar je kent helemaal de waarheid niet. Er zijn maar 2, of nou, in dit geval 1 die de waarheid kent. Of die de waarheid voelt.
Ja, die de waarheid voelt inderdaad. Ja,
ja.
Ja, en ik denk ook dat het soms heel mooi is om... Dat probeer ik, ik heb ook wel eens op deze podcast ook wel eens mensen daar, die dan iets van een verhaal vonden. En ik denk ook dat het belangrijk is op de maatregel van dit is gewoon jouw verhaal. Ja. En trek eruit wat jij eruit kan trekken en waar jij gelukkig van wordt. En welke les jij kan meenemen, weet je wel. Maar het kan voor een andere persoon in een hele andere situatie een heel ander verhaal zijn.
Zeker.
Heel anders
misschien
voelen.
Misschien in dezelfde situatie. Ja. Als we met z'n tweeën nu de deur uitlopen, dan gaan we allebei hele andere dingen zien.
Ja.
En als we dan terugkomen, dan gaan we allebei vertellen wat we gezien hebben. Hele andere verhalen. En dan gaan we nu even van elkaar vinden wat we...
Ja, precies.
Of voor elkaar praten. En dat kan niet.
Nee,
man.
Dat kan inderdaad dat kan niet. Als laatste, hoe zie je de toekomst en wat is daarin je doel?
Ik kijk heel weinig echt vooruit. En er komen zo ongelooflijk veel dingen op mijn pad de laatste tijd. Dat eigenlijk elke week anders is.
Ja.
Dus ik wil gewoon vooral doen wat goed bij me past. Nu, op de dag van vandaag, wil ik dus me focussen op mentale gezondheid binnen ons bedrijf. En ons bedrijf is Defensie en niet per se de Marche Zee. En daar lopen hele mooie dingen voor, die nu nog met pen geschreven worden, of met potlood geschreven worden, maar ik denk binnen nu in een paar weken gepubliceerd gaan worden.
Ja, mooi.
Ja.
Dus echt daarbinnen gewoon mensen helpen.
Ja, ja. Ja, en daar krijgen we eigenlijk alle bewegingen. Dat is alleen de verkeerde periode, want het is komkommertijd. Vanaf vandaag niet meer zag ik... iedereen die gaat weer kinderen naar school brengen. Dus betekent dat de komkommertijd voorbij is.
Kijk, ja.
Dus ik denk, oké, vanaf nu kunnen we weer stappen maken. Dus ik denk dat binnen nu in een paar weken mooie dingen gaan komen.
Mooi.
Ja.
Nou, hartstikke fijn dat je te gast wilde zijn in de podcast. En ik heb enorm veel bewondering voor je. En ik vind het knap hoe je je kwetsbaar opstelt. Maar ook voor, niet wat je aangeeft, niet voor jezelf, maar voor het grotere geheel.
Mm-hmm.
Dankjewel. Dit was hem dan, de podcast Held en Eigen Verhaal. Laat me weten wat je van de aflevering vond. En vergeet vooral niet te volgen, zodat je als eerste op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.